Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit het gebed des Heren, het 7e en het 8e vers. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. En het 9e, want van u is het koninkrijk. O Heer, dus... Nee. 7, leidt onze geen verzoeking ooit. En 8, verlos ons uit des boze macht. 7 en 8 uit het gebed des Heren. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 68, het 11e vers. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. Die harige schedel vellen. Dus 68, vers 11. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in Openbaring 12. Openbaring 12. Daar lezen wij het woord van de Heere en er werd een groot teken gezien in de hemel. Namelijk een vrouw, bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, baresnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. De draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager van onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, al waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden van God bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand van de zee. Tot zover de schriftlezing. We willen luisteren naar een gedeelte uit artikel 12... van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een bijzonder dat deel wat gaat over de engelen die gevallen zijn. Ik lees het gedeelte met elkaar. Wellicht dat we de volgende keer nog bij het eerste gedeelte stil willen staan. Dat hebben we overgeslagen. Als ik het voorlees, ik lees heel het artikel, dan zult u dat horen. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit het niets heeft geschapen wanneer het hem heeft goed gedacht. Aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheidende ambten gevende om zijn schepper te dienen, dat hij ze nu ook alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht. Om de mens te dienen, ten einde met dat doel dat de mens zijn God dienen. En over de voorzienigheid gaat het in een later artikel. Over de schepping ging het ook al in het eerste artikel, maar wellicht dat het ook goed is om nog een keer hierbij stil te staan. Vervolgens gaat het over de engelen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen. Van welke sommigen van die uitnemendheid in de welke God hen geschapen had in het verderf vervallen zijnde. De anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebbende en staande gebleven zijn. De duivelen, daar gaat het dus nu over, en boze geesten zijn al zo verdorven dat zij vijanden Gods en alles goed zijn, vijanden van alle goed. Maar allen vermogen als moordenaars loeren op de kerk en ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen. En zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis. Dagelijks verwachtende hun verschrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling van de Sadduceeën, welke loochenen dat er geesten en engelen zijn. En ook de dwalingen van de Manicheeën, die zeggen dat de duivelen een oorsprong uit zichzelf hebbende. Zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Laten we bidden. Zo komen we schuilen bij u, Heere. Omdat de psalmdichter het zegt. Dat u een schild bent. Een strijdperk van dit leven. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Zo lezen we in uw woord. Maar tegen de overheden en de machten, de geestelijke boosheden in de lucht. Elke dag. Elke dag. Ze houden niet op om ons aan te vechten. Te verderven. Te verwoesten. En daarom zijn we elk ogenblik in nood. En daar komt ook nog vlees en wereld bij. De drie doodsvijanden. Heren, we bidden u om het besef dat die vijanden er zijn. En dat die vijanden ons willen verderven. Ons te gronden willen richten. Ons uit de hemel willen houden. We bidden, Heere, om uw genade. Dat als we beseffen dat we die strijd te strijden hebben, en we mochten dat ook leren met vallen en opstaan en weer vallen, dat we nu voor uw aangezicht, de grote generaal, de overste leidsman van de zaligheid, dat we tot u mogen naderen, om uw orders in ontvangst te nemen, om uw onderwijs te ontvangen, ter harte te nemen, om van u te leren over die machtige tegenstander. Heren, we bidden om uw leiding, om uw onderwijs, om verstand met goddelijk licht bestraald, een hart dat de dingen ook begrijpt en dat we aangegord mogen worden, ook vanavond in de kerk. Om de strijd te strijden. Kon het zijn, Heere, de strijd van het geloof. Want anders strijden we verloren strijd. Maar leer ons om in u de strijd te strijden. Schuilend bij u, levend van uw gerechtigheid. Heere, verbreek de werken van de boze, van de duivel. in Middelharnis, in de gemeente, in de gezinnen, in elk adres, op elk adres in ons leven, in het leven van jongeren, van ouderen. Verbreekt u zijn werk, Heere. Scheld de Satan dat hij ons vandaag niet zal hinderen. Deze dienst. Wilt u hem binden? Wilt u hem zo binden dat heel de gemeente behouden mag worden? En wilt u zijn werk kapot maken in deze wereld? En we hoorden het vanmorgen. U hebt alle macht in hemel en op aarde. Nu gebruikt u die macht om uw schapen te roepen, om uw kerk te vergaderen en te bewaren. Maar we bidden, Heere, mag die dag ook aanbreken, dat al het kwaad van deze aarde weggedaan zal worpen en weggedaan zal zijn, en dat de duivel in de poel van vuur en zwavel geworpen zal worden. Dat de zonde weg zal zijn en de aarde vol mag zijn van de kennis en de liefde van en voor en tot u. O, werk het verlangen. Schep het verlangen. En verlevendig het naar die dag. Werk en woon in ons midden. Wilt u met ons zijn als we graag naar de kerk hadden willen gaan, maar verhinderd waren, niet in de gelegenheid. Om wat voor reden dan ook, u weet ervan, Heere. Bezoek ons ook met uw heil. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Voor dat deel van de kerk die vervolgd wordt. Bescherm uw kerk. En zegent u degenen die zich inzetten om vervolgde christenen te bemoedigen en te helpen. Wees ook met de kerk in het Westen, waar weer andere gevaren zijn dan het gevaar van vervolging. Heere, bewaar ook hier. We bidden voor uw volk Israël. Heere, brengt u ze bij hun koning, bij de Heere Jezus. Juist ook in deze week, als herdacht zal worden dat de staat Israël gesticht is in 1948. Wilt u ze niet terug bij afbrengen, maar terug bij u. Het volk van Israël wereldwijd. Wilt u vrede geven in Gaza. De gijzelaars genadig en goed zijn. Wilt u het antisemitisme, dat duivelse antisemitisme, de kop indrukken. En mag het daar waar het is ten goede gebruikt worden. Als middel in uw hand, Heere. U kunt toch ook dat satanische gebruiken om juist uw kinderen te vergaderen. We bidden voor het evangelisatiewerk. Zegen ook het zendingswerk wat onze kerken mogen doen en waarvoor we ook onze gaven mogen en mochten geven. Zegen het bijbelvertaalwerk. Het werk ook van Hessel en Kobi Visser. Wilt u hen bedouwen met uw geest en hen zegenen en hen tot zegen doen zijn? En wilt u nog arbeiders uitstoten in uw wijngaard? Kon het zijn ook onder ons, Heere, en van onze gemeente. Bidden voor ons kerkverband. Heere, wij weten niet wat wij doen moeten. En wij weten niet hoe het verder moet. Maar onze ogen zijn op u. Verbreek al het werk dat niet van u is onder ons. En zegen allen die verantwoordelijkheid hebben, het moderamen van de synode. Geef hen wijsheid in alle dingen. We bidden voor het werk in Gent. We danken u, Heere, voor het klassesexamen wat broeder Verschoof deze week ook mocht hebben en waarvoor hij ook mocht slagen. Nu is de weg vrij tot de bevestiging en intrede. Wilt u hem en Alike uw zegen schenken in Gent? En het werk wat daar gebeurt ook zegenen. We bidden voor onze overheid. Geef wijsheid om te regeren. Wijsheid aan allen die verantwoordelijkheid dragen. In de gemeenteraad ook. En wilt u geven dat er nog een zout mag zijn in de samenleving. Dat de samenleving smakelijk maakt, maar bovenal dat het bederf ook tegengaat. We bidden ook voor deze wereld, voor het land. We bidden om regen, nu het zo droog is. Heere, wat zijn wij afhankelijke mensen. Leer ons dat allemaal, Heere, heel persoonlijk. Zegen de morgen met de migrantenvrouwen, komende vrijdag. De belijdeniscategezanten die vrijdag ook geloofsbelijdenis open af te leggen voor de kerkraad. Wilt u ze helpen en wilt u ze zegenen en geef ons een goede en gezegende samenkomstvergadering met elkaar. Zegen zo onze jongeren, de JV die straks hoopt samen te komen, wonen en werken ook onder de jongeren van de gemeente. Ja, Heere, wilt u werken wat wij niet kunnen bewerken? En dat hebt u ook beloofd, Heere. Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u ons tot uw kind wil aannemen en dat u ons wil wassen in uw bloed en dat u ons, o Geest, wil toe-eigenen wat wij in Christus hebben. Ja, Heere, wilt u zo werken in ons midden. Aanvaard onze dank, Heere. Vergeef genadig onze schulden, onze zonden. Verlos ons van het kwaad. Wij bidden het uit enkel genade om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, het psalm 83. En dat is een wat onbekende psalm. Een psalm die je in de eerste plaats op Israël moet betrekken. En als je dan de psalm zingt, dan lijkt die psalm heel erg actueel te zijn. Maar als we hem zingen, dan kun je hem ook betrekken natuurlijk op de gemeente van het Nieuwe Testament. Psalm 83, 1, 2, 9 en 10 staat er op het bord. Ik wil dat een beetje wijzigen, ik hoop dat u dat kunt onthouden. Ik wil 1, 2, 3 en 10 samen zingen. Dus 1, 2, 3 en 10 van psalm 83. En u krijgt gelegenheid om uw gaven ook te geven. Als antwoord op de preek zingen we uit het gebed des Heren het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Gemeente, het gaat vanavond over de duivel en over de demonen, de duivelen. Ongeveer de helft van artikel 12 wordt aan Satan en aan de gevallen engelen gewijd. Past dat eigenlijk wel in een geloofsbelijdenis? Moeten we het niet veel meer over de Heer Jezus hebben? Nou, dat is zeker waar. We moeten het over de Heer Jezus hebben. Maar het is ook van groot belang om het over de duivel te hebben. Waarom? Omdat de Bijbel heel veel zegt over de duivel. En ook om de vijand te verslaan, om tegen die vijand op te kunnen, is het belangrijk om die vijand ook een heel klein beetje te kennen. Als een sportploeg een hele belangrijke wedstrijd moet spelen, dan wordt de tegenstander geanalyseerd van tevoren. Dat helpt in de wedstrijd. Wat zijn de sterke punten van die tegenstander? Wat zijn de zwakke punten? De sterke spelers? En zo is het ook belangrijk om de tactiek van de Satan te kennen. De Puritijnen die hebben heel veel geschreven over de duivel. Thomas Brooks, kostbare middelen tegen Satans listen. Simon Omius, dat is een oud vader. Ook hij heeft over de duivel geschreven. Maar ook de bekende apologeet C.S. Lewis heeft zijn boek geschreven, Brieven uit de Hel. Dat gaat over de duivel, de hoofdduivel. Schroefstrik heet hij in Nederlandse vertaling. Schroef, in het Engels is het Screwtapes Letters. Maar hij schrijft aan zijn neef, een zekere Galsum, dat is dan weer een andere duivel. Jij moet ervoor zorgen dat de mensen niet meer in mij gaan geloven. Dan kan ik mijn gang gaan. En als ze toch in mij geloven, in mij als duivel, dat ik besta, dan moet je ervoor zorgen dat ze een enorme belangstelling voor me krijgen. Nou, beide dingen zie je vandaag de dag. Heel veel mensen geloven niet in de duivel, dat die bestaat. En die vindt het prima, die duivel. Of je hebt ook mensen die zich juist heel veel bezighouden met hem, met het occulte. En dat vindt hij ook prachtig. Het is belangrijk om na te gaan wat de Bijbel ons vertelt over de duivel. Opdat we gewapend zouden worden in de strijd. Opdat we de tegenstander zouden kennen. Bij de doop is het ook gebeden. Toen je gedoopt werd voor in de kerk hier of in een andere kerk. Ja, of we vroom, of we moedig tegen de duivel en zijn ganse rijk, al die andere duivelen, zouden mogen strijden en zouden mogen overwinnen. Belangrijk. Om over de duivel na te denken. Ook omdat er maar twee wegen zijn. Een weg naar de hemel en een weg naar de hel. We dienen of koning Jezus en horen bij het koninkrijk van God. Of we dienen de duivel en horen bij het koninkrijk van de nacht. En ik hoop en bid dat als je bij dat koninkrijk nog hoort, dat je je vanavond lam zal schrikken. En dat je een overloper wordt. Nee, geen overloper, want dat ben je al. Dat zijn we allemaal van nature. Een terugkeerder. Een terugkeerder naar het kamp van onze wettige koning. De Heere. De duivel en zijn demonen, dat is het thema. En we letten allereerst op hun val. Hun val. de zondeval van de duivel. In de tweede plaats op hun namen. Ja, zijn naam, hun namen. Je hebt een hoofdduivel, duivel, Satanas. Hun doel, dat is het derde. Wat willen ze? En vervolgens ook hun toekomst. Dus de duivel en zijn demonen. De val van de duivelen, de namen van de duivelen. En bij die namen, daar zie je ook al iets van wat het voor figuur is. Want zijn naam zegt al iets over wie hij is en wat hij doet. Het doel, het derde. En de toekomst van de duivel. Gemeente, wie is de duivel eigenlijk? De duivel is een zeer machtig, zeer intelligent geestelijk wezen. Een zeer machtige gevallen engel. Jawel. Eerst was Satan een van de goede engelen van God. Geschapen aan het begin van de schepping. Maar hij is gevallen. Hoe dat zover kon komen, dat weten we niet. Maar het feit is dat er in de engelenwereld een zondeval heeft plaatsgevonden. Voordat de mens uit in zonde viel, viel Satan uit zijn hoge positie. Hoogmoed was de zonde van de duivel. Hij was niet tevreden met de plek onder God. In Judas, de brief van Judas, daar staat dat de duivelen hun beginsel niet bewaard hebben. En dat ze in opstand gekomen zijn. In Timotheus, 1 Timotheus 3, worden een aantal vereisten voor nieuwe ambtsdragers genoemd. En dan zegt Paulus in het zesde vers dat het geen nieuweling moet zijn, opdat hij niet opgeblazen zou worden, niet trots en niet hoogmoedig, en in het oordeel van de duivel vallen. Opgeblazenheid, trots, hoogmoed, het oordeel van de duivel. Dat was zijn zonde. En in zijn zondeval nam de duivel miljoenen engelen mee. Goede engelen waren het en het werden kwade engelen. In Openbaring 12 hebben we gelezen, vierde vers, dat een derde van de engelen gevallen is. De staart van de draak trok een derde deel van de sterren van de hemel met zich mee. En de meeste bijbeluitleggers die gaan ervan uit dat wijst op de val van de engelen. Nou, aangezien er ontelbaar veel engelen zijn, is een derde deel van ontelbaar veel ook een heleboel. Er zijn miljarden duivelen, miljarden geestelijke machten en krachten, boosheden in de lucht. En ze staan onder aanvoering van de overste van de duivelen. De Bijbel kent verschillende namen voor de duivel. En elk van die namen vertelt ons iets over wie hij is en wat hij doet. In ons belijdenis van schrift kwamen we de naam Satan tegen, duivel. Kom je in de Bijbel ook vaak tegen. En Satan, dat betekent in het Oude Testament tegenstander. Tegenstander. Satan is de grootste en sterkste tegenstander van God, van mensen en ook van de goede engelen. Duivel, zo wordt hij ook genoemd, dat betekent uiteenwerper. Uiteenwerper. Als duivel is Satan altijd bezig om uiteen te werpen, om een wig te drijven tussen mensen, tussen God en mensen, tussen mensen onderling, oneenigheid, ruzie, afstand. Daar is hij op uit. En dat doet hij door te lasteren, door op te hitsen, door mensen te laten roddelen, verdacht maken, verleiden tot allerlei kwaad. En daarbij heeft hij op een bepaalde manier ook toegang tot mensen. En kan hij mensen rechtstreeks beïnvloeden. Mensen aanzetten tot geweld. Mensen een dwaling laten verkondigen. Profeten, dominees. Je leest het in 1 Koningen 22, 2 Thessalonicenzen 2, vers 11. De duivel die kan dus invloed uitoefenen op de gedachtenwereld van ons mens. En op je daden. In de Bijbel komen we naast het woord duivel en Satan ook het woord Beelzebul tegen. Beelzebul, dat is de overste van de duivelen, zo leren we uit de Bijbel. En Beelzebul, dat betekent heer van het huis. Heer van het huis. Dat betekent, gemeente, dat de duivel dus een huis heeft, een woning. Woning waar hij verblijft, waar de demonen ook verblijven, waar hij ze heen kan sturen. Zijn woning is de lucht, jawel. Maar soms ook in mensen. Mensen kunnen inwoning krijgen van de duivel, van duivelen. Bezeten worden. Zeker in het Nieuwe Testament zie je de aangrijpende werkelijkheid. Denk aan de bezetene van Gadara. De man die naakt rondliep bij de graven. Zichzelf pijnigde, sloeg met stenen, schreeuwde. Bezeten omdat er legio duivelen in hem wonen. Beelzebul, de overste van het huis. Bezetenheid is trouwens een thema op zich. Komt vandaag ook voor, occulte belasting. In Nederland, reformatorische kerken, onder jongeren, onder ouderen. Doordat je misschien in het verleden gebruik gemaakt hebt van bepaalde alternatieve geneeswijzen. Niet alles is verkeerd, maar ook niet alles is goed. Of door het luisteren van bepaalde muziek. Aangrijpende dingen kom je tegen. Dat je jongeren tegenkomt, occult belast, die rondlopen met zelfmoordgedachten. En allerlei andere duistere gedachten die ze niet weg kunnen krijgen, stemmen in hun hoofd. En de weg van verlossing is het belijden van schuld. Aan de voet van het kruis. Het aanroepen van de naam van de Heer Jezus. Trouwens, even heel kort, één opmerking. Als je stemmen hebt in je hoofd, betekent dat niet dat je bezeten bent. Nee. Maar dat kan wel als er stemmen zijn die bepaalde kapotmakende gedachten ventileren en spreken. Andere naam voor de duivel is Belial. Belial, dat betekent wetteloze, verdorvene. Dat betekent ook heel eenvoudig dat de duivel heel weinig op heeft met de wet van God. Behalve dan wanneer jij denkt door het houden van die wet behouden te worden. Dan is de wet zijn vriend. Maar verder Belial, wetteloze. Komt straks nog terug. Ook wordt de duivel, we hebben dat ook gelezen in Openbaring 12, de slang, de oude slang of de draak genoemd. En die namen die wijzen erop dat de duivel heel listig is en heel sluw is. Hij bestaat, hè? Je komt hem zo weer tegen. Hij is de trouwste kerkganger. Vergeet het niet. Heel reëel. Sluw. Listig. Berekent hij zijn kansen. Verzint hij allerlei mogelijkheden om mensen kwaad te doen. Om ze te verleiden. In de greep te houden of te krijgen. Zoals in Genesis 3. Een gruwelijk wezen. Draak dat hij is. Hij is ook de overste van deze wereld, zo zegt de Bijbel ons. De overste van deze wereld. En dat betekent dat hij regeert over een eigen koninkrijk. En dat hij als overste, ook als leidsman, als generaal, bevel voert over een gigantisch leger duivelen. Paulus noemt hem in Efeze 2 vers 2 de overste van de macht de lucht. Hij heeft een duivelse luchtmacht. Van demonen. En hij oefent totale heerschappij uit over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat is trouwens wat, hè? Dat hopen we nog een keer te zien als we daar aankomen. Efeze 2 vers 2. De duivel oefent heerschappij over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Mensen in middelharnis. Jongeren en ouderen die het evangelie van Christus ongehoorzaam zijn. De duivel heeft het voor het zeggen. In Johannes 3 vers 8 daar staat die de zonde doet. Is uit de duivel. En dat betekent hij die de zonde doet en doet en doet en doet. Er niet mee breekt, er niet mee tegenstrijdt, er niet mee naar de Heer Jezus vlucht. Uit de duivel. Hij heerst waar het woord van God niet wordt geloofd en voorzien wordt van vraagtekens. Maar de beloften van God in twijfel getrokken worden. De overste van de macht der lucht. En dan te bedenken dat diezelfde duivel ook de mensenmoordenaar heet in de Bijbel. De mensenmoordenaar van den beginnen. Hij zit achter elke moord op aarde. Vanaf Kain en Abel toe. Al het bloed vergieten. Elke abortus. Vandaag, morgen. Elke vorm van euthanasie. De mensenmoordenaar van den beginnen. Hij is het grote brein daarachter. De dood is zijn doel. Hij is ook de vader van de leugen. De vader van de leugen, zegt de Bijbel. Johannes 8. En daarmee ook de vader van de haat en van de verwoester van de liefde, van de vrede, van de gerechtigheid. Gemeente, beste tegenstander, maar tegen u en jij en wij allemaal, vandaag en morgen, en elke dag, mee te maken hebben. Een zeer machtig, zeer intelligent, zeer wreed, zeer gevaarlijk, zeer geslepen wezen. Zonder de hulp, de genade van de Almachtige zijn wij verloren en machteloze mensen. Niet tegen hem opgewassen, op geen enkele manier. We kunnen ons op geen enkele manier uit zijn greep verlossen. En die valt ons onophoudelijk aan. Er is er maar één. Er is er maar één. Eén mens die ooit geleefd heeft. Die in staat was om de macht van de duivel te verbreken. En dat is de Heere Jezus. Hij kwam als de Zoon van God. Juist om dat werk te doen. De werken van de boze af te breken. Zonder Christus. Zonder zijn komst in de wereld. Zonder zijn komst in je leven. Is er geen hoop in de wereld. En geen hoop voor u en voor jou. Geen hoop. Zonder dat je hem kent en zonder dat je in Christus geborgen bent. En het kan. Het kan. Dat u, dat jij in deze Heer Jezus geborgen wordt. Als dat nog niet zo is. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is niet alleen tegen Satan opgewassen. Maar ook tegen jouw ongeloof. Tegen de zonde in jouw leven. Enkele namen. Satan, duivel, Beelzebul, Beliel, draak, overste van de wereld. En we zagen daarin al iets van het werk dat hij doet en van het doel wat hij voor ogen heeft. Moorden. Verwoesten. Waar doet hij dat? Ja, in heel de wereld natuurlijk. Heel de wereld is zijn werkterrein. Elk hoekje en gaatje. Er is geen enkel plekje op deze wereld waar hij niet aanwezig is. Het zijn demonen. Waar hij bezig is met mensenmoorden. Met mensen in ongehoorzaamheid te laten leven buiten Christus. Betekent ook dat de duivel zeer actief is in alle wereldgodsdiensten. De islam en het boeddhisme en het hindoeïsme, het jodendom. Want hij wil niet dat mensen in de Heer Jezus geloven, het leven ontvangen, leven krijgen. Hij heeft een hekel aan leven. En daarom probeert hij dat tegen te gaan door zijn leugens rond te strooien en de waarheid van God te verdraaien. En haat en moord te verspreiden. Waar komt het toch vandaan, gemeente? Waar komt het vandaan dat een moslim die christen wordt, gehaat wordt door zijn familie? Waar komt het toch vandaan, de haat van Hamas tegen Israël? De haat van zoveel tegen Israël. Lees artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En je weet het. Dat mensen religieus zijn en dat mensen godsdienstig zijn, dat vindt de duivel best. Als ze maar niet rusten op Christus en op zijn werk. Hij werkt dus in de wereldgodsdiensten, maar ook in de overheidsgebouwen. Van het Kremlin tot het Witte Huis en het torentje van de minister-president. Hij werkt in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer. Met zijn boze engelen oefent hij macht uit en infiltreert hij het denken van mensen en beïnvloedt hij de politieke agenda's in deze wereld. We zagen het vorige week al, er zijn machten en krachten aan het werk in deze wereld vanuit Daniël 10. Satans engelen zijn bezig om te verwoesten, om het Joodse volk weg te krijgen, om onschuldige burgers te doden, babytjes in de moederschoot in stukken te knippen. Daar smult hij van. De mensenmoordenaar, slopen, vernielen, ziek maken, ook dat, gemeente. De Bijbel die leert ons dat de duivel de macht heeft, een bepaalde macht heeft over de natuur. Hij kan het laten stormen op het meer van Galilea. Om dat bootje waar Jezus zich in bevindt tot zinken te brengen. Dat probeert hij. Hè? De Heer Jezus bestraft de wind. En daarin zie je dat in dat woord bestraffen dat daar Satan aan het werk is. Hij kan de bliksem laten inslaan. Paulus had een doorn in zijn vlees, die had God hem gegeven, die doorn, jawel, maar ook Satan was erbij. De verwoester, de pijniger, de vernieler. En daar is hij niet alleen in de wereld mee bezig met vernielen, maar zeker ook in de kerk. En misschien in de kerk met nog wel veel meer inspanning dan in de wereld. U weet dat wel. Heel lang geleden, 2011, heb ik hier het voorbeeld gegeven van de stroper. Een stroper, hè, dat is iemand die konijnen vangt in strikken terwijl het niet mag. Of die stiekem fuiken zet om paling te vangen terwijl het niet mag. En waar zet een stroper nou zijn strikken en waar zet hij nou zijn fuiken? Nou, waar hij heel veel wild en waar hij heel veel paling kan vangen. Natuurlijk niet op een plek waar hij niks vangt. En een stroper zet ook geen strik in zijn diepvries waarin zijn konijn en al heeft liggen of waar de paling al ligt ingevroren. Die heeft hij al. Nee, hij juist op die plekken waar hij nog wat kan halen. Nou, dat is ook in de kerk. Op die plek waar de Heere werkt. Waar die mensen dreigt te verliezen, Satan. Omdat de Heere ze trekt uit de macht van de boze. En daarom werkt hij ook hier. Net als in de wereld. Met moord en leugen gaat hij te werk. In Noord-Korea, jawel. Waar de christenen vervolgd worden. Maar ook in de gemeente. Want als je niet in Christus geborgen bent, dan ben je dood en dan blijf je dood. Geestelijk, voor eeuwig, ongevoelig voor het erge van de zonde en voor de liefde van God in Christus. En dat wil hij maar graag zo houden. En daarom heeft hij er een gruwelijke hekel aan dat de Heer Jezus wordt voorgehouden aan de gemeente. De belofte van het evangelie, die haat de duivel. Daarom verdraait hij. Daarom doet hij er alles aan om ervoor te zorgen dat je dat nou niet gelooft. En dat je daar nou niet werkzaam mee bent. En dat je nou niet pleit op die belofte. En dat je blijft zeggen, het moet me gegeven worden. En verder ga je gewoon je gang en ga je gewoon rustig slapen. Of je leidt je gedachten af. Als het gaat over de ernst van verloren gaan. Kijk daar toch eens. Of je ergert je aan die. Of aan die. Of aan dit. Hij pikt zo het zaad van het woord weg. En het doel is kapot maken. Het doel is verwoesten. Het doel is moorden. Ook in de kerk. Als hij het zaad van het evangelie weghaalt uit je leven. Hij is de God van deze eeuw, van deze wereld. En hij slaat mensen met blindheid. Zodat ze de heerlijkheid van de Heer Jezus niet opmerken. Zegt Paulus in 2 Korinthe 4 vers 4. En aan de Heer Jezus voorbij leven. Dan kan hij tegen je zeggen, ja, er is zoveel genade bij de Heer Jezus. En ja, die zonde voor jou, van jou, daar kun je toch altijd nog mee stoppen. En wanneer je dan je knieën buigt en die zonde beleidt, denk je nou echt dat de Heer die zonde van jou vergeven wil? Je hebt het al zo vaak gedaan en je hebt al zo vaak beterschap beloofd. Vergeet het maar. Je hebt te veel gezondigd. Dat zegt de duivel. Gemeente zegt de Heer nooit. Je bent altijd welkom bij hem. Hij wil het, wat je ook gedaan hebt, vergeven. Hoeveel het ook is. Hoe erg het ook is. Er is genade voor u en voor jou vandaag. De duivel heeft niks tegen godsdienst, gemeente. Helemaal niks. Zwaar of licht, het maakt hem helemaal niet uit. Als je maar aan de Heer Jezus voorbij leeft. Wees maar ernstig. Als je maar af en toe wat goed praat, wat er niet is. Het niet zo nauw neemt. Christus niet te voet valt. Je beleidt je zonde toch gewoon en dan is hij weer vergeven. Dat kan toch niet. Of wat betreft die zonde, want zonde maakt kapot. Zonde verwoest. Ja, iedereen doet het toch. Iedereen doet het. Ik hoor wel eens mensen zeggen, volwassenen zijn het dan. Ja, wie gaat er nog rein het huwelijk in? Ja. En dat wordt er zonder blikken of blozen, zonder tranen gezegd. Nou, als je dat dan zonder tranen zegt op zo'n manier, dan kunnen jongeren inderdaad gaan denken, ja, inderdaad, dat is blijkbaar zo. Blijkbaar is het dus normaal. Gemeente, Satan die wil dat we de zonde normaal gaan vinden. Alles wat de media ons voorschotelt. Als je maar genoeg films kijkt waarin het voorkomt. Daar is die grote fan van. Van films. Waarin de zonde wordt bedreven, wordt nagespeeld. Zonder tegen al die 10 geboden trouwens. En hij weet dat zo de innerlijke weerstand, als die er al is, tegen welke zonde ook maar, langzaam maar zeker. minder wordt. Je went eraan. En het wordt normaal. Verwoesten, kapot maken. Van mensen, van gezinnen, huwelijken. Er is vergeving, jawel, van voor alle zonden. En het kan inderdaad een strijd zijn. Maar het is niet normaal, gemeente. Het is niet gezond. En ouders hebben een taak om met hun kinderen erover te praten, nietwaar? Open en eerlijk en kwetsbaar, biddend. Dat wil hij ook niet. Hij weet dat gezinnen, dat zijn de broedplaatsen. Broedplaatsen van de Heere. Gelooft u dat? Bid jij daar ook om? Waar kinderen van de Heere geboren worden, opnieuw geboren worden. Het gezin waar de Heere gediend wordt. Niet vanzelfsprekend, nee, helemaal niet. Maar we zingen toch ook wel van het God geheiligd zaad. En zal het gezegend aandrek erven. Er is verwachting voor uw nakomelingen, staat er in de Bijbel. Dan mag je op pleiten. Het zaad zal hem dienen. Er zijn zoveel beloften. Dat je eerbiedig de vinger bij mag leggen. En dat weet de duivel. Daarom is hij actief in je huwelijk. Zeer actief. Om verwarring te zaaien. Wantrouwen. Om zelfverloochening als iets negatiefs voor te stellen. Hij werkt in gezinnen, omdat het woord, het samenspreken over de Heere en het dienen van de Heere naar de achtergrond verdwijnt. Hij wil liever doen, hè, wat zijn naam zegt, hè, duivel uiteenwerpen, ruzie, onenigheid, herrie. Natuurlijk mag je Bijbel lezen van de duivel en bidden. Als je vervolgens maar gauw weer vergeet wat je gelezen hebt. En als het liefhebben van de Heere, van elkaar, maar niet je leven doortrekt. Ouders, je moet jezelf ontwikkelen. Jouw bezigheden zijn belangrijk. Tijd doorgebracht met je kinderen, dat is toch eigenlijk verloren tijd, nee toch? Nee toch? U weet dat, ooit heb ik dat doorgegeven, dat boek, het RD schreef erover, van de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten, van Mike Pence, Go Home for Dinner. Hij zegt, als je je land wil redden, red dan je gezin. Ga naar huis voor het avondeten en heb aandacht voor de mensen die je het meeste lief hebt. En wat doe je als de president je uitnodigt voor een ontmoeting, terwijl op dat moment je dochter haar eerste muziekuitvoering heeft? Nou, dan ga je naar je dochter luisteren, zegt hij. Dat is belangrijk. Belangrijk. De vader van de leugen, de mensenmoordenaar, de kapotmaker, de verwoester, die wil dat niet. Aandacht voor je kinderen, liefde voor je kinderen, zorg voor je gezin. Opdat op die manier de Heere geëerd wordt. De Heere zou kunnen werken. Hij wil je denken veranderen. Dat we normaal gaan vinden wat de Bijbel zonde noemt. En hij heeft echt geduld. En met één druppeltje kun je een steen uithollen. Als dat ene druppeltje maar vaak genoeg druppelt op die steen, dan holt die steen uit. Nou, zo kan dat ook gaan met ons denken. Dan ga je anders denken over abortus, over euthanasie. Over leven naar jouw seksuele voorkeur en verlangens. Dat is toch je recht. Je eigen keus. Je eigen beslissing. En God is toch liefde. Denk ook aan de herwaardering van de dood. De dood, ja, die hoort nou eenmaal bij het leven, nietwaar? En dat de dood met de zonde te maken heeft. Ach nee. Sterven en dan God ontmoeten. Voor de rechter van hemel en aarde verschijnen. Ach, dat is zo ver weg. Hoe komt het dat mensen zo denken dat het helemaal weg is uit hun leven? Zou het angst zijn? Ieder mens heeft van nature, las ik ergens, een basisangst voor de dood. En met die angst valt niet te leven, sterven en dan, ja. Dus of je moet door de Heer Jezus bevrijd worden van die angst. Of je moet de werkelijkheid en de waarheid van de dood ontkennen. En zo de waarheid door een leugen vervangen. En dan wordt de dood iets moois. Zo werkt Satan. Zo verleidt hij. Hij verleidt, hij leidt af. Hij belemmert de geestelijke discipline, het tijd nemen voor het woord van de Heere. Als je de Bijbel wil lezen, als je wil bidden, dan zorgt hij ervoor dat je gedachten alle kanten opvliegen. Wegconcentratie. Het gevolg, je ziel wordt dor, moedeloosheid overvalt je. En ieder mens heeft met hem te maken, ieder mens. Ieder mens heeft die strijd te voeren tegen die geweldige, geslepen, sluwe, machtige, gruwelijke tegenstander. Zeker als je tot geloof mag komen. Als Satan merkt dat hij je gaat verliezen, als je uit zijn vingers dreigt te glippen richting de Heere Jezus. Dan zal hij alles uit de kast halen om dat te verhinderen, gemeente. Als christen in de christenreis van John Bunyan door de poort wil gaan. Dan wordt er een leger van vurige pijlen op hem afgeschoten. Want Satan die wil niet dat christen door de poort gaat. En als christen er toch doorgaat, gemeente. Dan gaat Satan hem achterna en dan komt christen hem elke keer weer tegen. Nu een zus en dan weer zo. Hij kan de kinderen van God niet uit de hemel halen en houden, gemeente. Echt niet. Nooit. Zal nooit lukken, nooit. Maar hij kan wel de hemel uit hun hart halen. De vrede. Je twee kanten op laten kijken. Je tot twijfelen brengen. Tot zonde verleiden. Satan is zo machtig. En wij zwak. Ja, Satan zondigt trouwens niet voor u en voor jou. Dat doe jij, dat doen wij. Je kunt nooit de duivel de schuld geven. Kom je nooit tegen in de Bijbel. Iemand die zegt, ja, Heere, de duivel. Ja, Adam, hè, de vrouw die gij mij gegeven hebt. En Eva, de slang. Maar die was niet op haar plek. Wij doen het. Hè? Wij twijfelen. Wij dwalen. Wij zondigen. Wij laten ons beïnvloeden. We hoeven niet te luisteren naar de duivel. We hoeven niet toe te geven. We hoeven ons oor niet af te keren van de Bijbel. En ons toe te keren naar allerlei andere gedachten en opvattingen. Die tegen de Bijbel ingaan. Het hoeft niet. Zo was het ook in het paradijs, gemeente. Satan, die zou geen moordende macht hebben als de mens niet toegegeven had aan de zonde. Satan dankt zijn macht in deze wereld aan de zonde van de mens. Dat geldt ook nu. Als jij niet toegeeft, staat Satan machteloos. Maar geef dan maar eens niet toe. En blijf dan maar eens altijd staande. Het kan. Het kan. Met Gods hulp. Wegkruipend achter het schild van het woord. Van het geloof. Dat hanterend. Het kan. En toch zal het nooit helemaal lukken. Aan de ene kant. Aan de andere kant wel. Hè? Want de macht van Satan over de mensen. Die wordt gebroken. En die wordt verbroken. Zijn macht. Wanneer een mens zich overgeeft aan de Heer Jezus. de schuld verzoend wordt. En dat weet de duivel. Dat weet de duivel maar al te goed. En daarom heeft hij er eerst alles aan gedaan om te voorkomen dat de Heer Jezus in de wereld kwam. We hebben dat gelezen in Openbaring. Waar als het ware een plaatje wordt gegeven van alles wat er gebeurd is in de wereldgeschiedenis. De komst van de Heer Jezus, de belofte van de Heer Jezus. Dat hij naar de aarde zou komen, maar ook zijn geboorte. Christus, hij is immers in de wereld gekomen om de werken van de boze te verbreken. En daarom heeft hij er alles aan gedaan om die komst tegen te houden. Door Israël uit te roeien in Egypte. O, als hem dat gelukt was. Of om vervolgens Israël uit te roeien in de woestijn. Of om het nageslacht van David uit te roeien in de dagen van Atalia. Die verschrikkelijke, duivelse, goddeloze koningin. De kindermoord in Bethlehem is daar een bewijs van. En als het dan niet lukt om de Heer Jezus, de komst van de Heer Jezus tegen te houden, dan probeert hij de Heer Jezus van dat kruis af te houden. Door hem te verleiden in de woestijn 40 dagen lang. Als je nou Gods zoon bent, hoor je het? Twijfel zij. En sarcasme. Als u nou Gods zoon bent. En u lijdt hier honger. Dat klopt toch niet? Gods zoon lijdt honger. Dat past niet bij uw hoge positie. Zeg dan tot deze stenen dat het brood wordt. En je kent de Bijbel. Als je van het dak springt, dan zullen de engelen je opvangen, nietwaar? Zie maar in Psalm 91. En kijk toch eens naar de wereld. Hoe heerlijk. Als je nou één keer voor mij knielt, dan zou ik het allemaal aan je geven. Dan hoef je niet naar het kruis. Maar Christus knielt niet. Hij luistert niet naar de duivel. Hij doorstaat die verleiding waar wij zo vaak omvallen, gemeente. Hij blijft staande. En hij werpt de duivelen uit tijdens zijn rondgang op aarde. Hij gaat de weg naar Golgotha. Ook al probeert de duivel het dan nog een keertje via de andere kant. Via Petrus, de discipel. Om hem van het kruis af te houden. De duivel kan dus ook door dominees werken. Zelfs door godvrezende dominees. Zoals Petrus. Hij woont niet in ze. Maar hij kan wel gebruik maken van ze. Van hun leer. En soms van die dwaling. Petrus wilde Jezus afhouden van het kruis. Maar Jezus geeft zijn leven. Hij draagt de toren van God. Hij sterft. Hij staat op uit de dood. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon. En hij voert een hemel op vol eer. En heel het rijk der duisternis weet nu wie Jezus Christus is. En toen, Openbaring 12 weer. Toen werd Satan uit de hemel verbannen. En moest hij ronddolen op de aarde. En daar vervocht hij de kerk. En daar verhinderde hij het om mensen te geloven in de waarheid. Daar treitert hij Gods kinderen. En heeft macht, hij heeft ontzettend veel macht. We hebben het gelezen, vers 12 van Openbaring 12, daar klinkt het. Wee u, wee degenen die op de aarde wonen. Want de duivel is tot u afgekomen. Hij heeft grote toorn en hij weet dat hij nog maar een weinig tijd heeft. Waar ben je veilig, gemeente? Waar ben je veilig? Alleen bij de Heer Jezus. In Christus alleen. Dan. Wanneer je mag weten dat je met lichaam en ziel het eigendom bent van die getrouwe zaligmaker. Ja, de andere kant is dit. Dan begint de strijd pas goed. De geestelijke wapenrust die moet je dan aantrekken. De gordel van de waarheid. Het panzer van de gerechtigheid. Het schild van het geloof. Al biddend, al biddend. We hopen dat als de Heer het geeft in de toekomst allemaal te beluisteren vanuit Efeze 6. Jacobus zegt in hoofdstuk 4 van zijn brief: wedersta de duivel En hij zal van u vlieden. Wees nuchter en waakt, zegt Petrus. Want Satan gaat rond als een briesende, een brullende leeuw. En ook de Heer Jezus spreekt erover in het Onze Vader. Als hij zijn eigen kinderen, als hij zijn eigen discipelen leert bidden. Bid het dan maar elke dag. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Strijd de goede strijd van het geloof. En pleit. Pleit op Gods belofte. In Romeinen 16, daar staat het. En de God van de vrede zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Volgens mij staat hij ook in het checkboek van de bank des geloofs. Ik weet het niet helemaal zeker, maar er staat een register in, dus je kunt het nakijken. Elke dag een belofte van Spurgeon. Ook deze belofte. Om bij de Heere neer te leggen. De God van de vrede, Romeinen 16 vers 20. De God van de vrede zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Leg het bij de Heere neer. In het geloof dat hij overwonnen heeft. En dat de vijand overwonnen is. En dat de strijd die je moet strijden een gewonnen strijd is. Omdat de Heer het zegt. En omdat de Heer alle macht ontvangen heeft in hemel en op aarde. En dan mag je leunen op de arm van Christus. Steunen op zijn beloofde kracht. En zo zijn bevelen opvolgen. Levend van zijn het is volbracht. Zo zul je. Staat er, niet omdat ik dat doe, nee, zul je, omdat hij het zegt, Satan onder je voeten vertreden door het geloof in zijn bloed. Zo hebben we het gelezen in Openbaring 12. Zo de goede strijd van het geloof strijden, de heilige oorlog. En dat boek hebben we trouwens nog niet eens genoemd in de inleiding, maar daar gaat er ook over, niet waar. Waarom Satan nog niet van het toneel verdwenen is, definitief. Wij weten dat niet allemaal, gemeente. Veel weten we niet. Wel weten we dat God de duivel als zijn herdershond, als het ware. Dat is trouwens een belediging voor dat beest, maar dat terzijde. Maar dat God de Satan nog inschakelt. Tegen Satans wil. De strijd tegen de Satan-gemeente is ook een middel om de voortdurende gemeenschap met de Heere Jezus te zoeken. Want die strijd die brengt ons als het goed is steeds weer en opnieuw bij hem. Hoe is dat nou in jouw leven? Als jij 's morgens uit je bed komt, dan is er een gigantische tegenstander die op jou staat te wachten en die jou kapot wil maken. Hoe begin jij de dag dan? Hoe doe je dat? Dat kan toch niet? Zonder gebed. Zonder dat je eerst die grote generaal, de Heere Jezus, om zijn hulp, om zijn genade aanroept. De overste leidsman, de captain staat er in de King James, van de zaligheid. Als je het nou niet doet, zou je er maar mee beginnen. Elke dag. Om zo de nabijheid van de Heere af te smeken. Heere, ga toch met me mee vandaag. Want ik red het echt niet. En als ik denk dat ik het red. En als het zo wel zijn gangetje gaat, ook zonder te bidden. Dan zou je nog wel eens veel verder weg kunnen zijn. Bij God. Dan je denkt. En daarom gemeente. Vouw je handen. Grijp de Heere aan in zijn woord. Omdat je zo die strijd van het geloof mag strijden. En ook mag ondervinden bij tijden. Soms laat de Heer daar ook iets van ervaren. Dat is een belofte van hulp. Een trouw. Een overwinning. Zo'n tijdelijke overwinning. Over een bepaalde zonde op een bepaalde dag in je leven. Pleitend op het woord. Maar dan mag je ook zien, gemeente, ziende op de Heer Jezus. En schuilend bij hem, schuilend in zijn wonden. Dat de strijd in en door hem een gewonnen strijd is. Dan kan je de Satan in de ogen kijken. Moedig. En de Heer, hij bewaart de kroon. En eens zal ik hem dragen om hem aan zijn voeten te leggen. Dan is het ook gedaan met de duivel, gemeente. In Genesis 1, je kunt heel Genesis 1 doorlezen, maar je komt de duivel er niet tegen. In Genesis 1 had hij geen macht, had hij niks te zeggen. In Openbaring 22 is hij er ook niet meer. De laatste bladzijde van de Bijbel. Geen zonde meer. Geen duivel meer. Ja, hij is er nog wel. In de poel, die brand van vuur en zilver, waar hij is met zijn demonen. Hem wacht een eeuwigdurende pijniging. Met al die mensen die de Heer Jezus niet hebben liefgekregen. Maar voor hen die in Christus een heil, een redding, een zaligheid hebben gezocht en gevonden, is het dan eeuwig vrede. Geen strijd meer, geen aanvechting. Overwonnen door het bloed van het lam. Nu is de strijd er nog. Maar in de strijd mag Gods kerk zien op de Heer Jezus. De overwinnaar. In hem zijn arme zondaars. Meer dan overwinnaars. Nu al, door hem, die ons heeft lief gehad. En dan mag je instemmen, als dat zo is, met Paulus. Maar hij zegt in Romeinen 8, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, denk aan die demonen, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Zullen we danken en bidden. Wilt u ons zo regeren? Vandaag en morgen en heel ons leven. door uw almachtige geest. En door uw betrouwbare woord. En Heere, geef ons dan ook een hart dat bang is voor de duivel. Bang is voor zichzelf. Bang is voor de wereld. En dat daarom dicht bij u blijft, leeft. Met u door het leven gaat. Biddend de dag in. Elke keer weer opnieuw. Heere, wilt u ons in dat harnas hijsen van de borggerechtigheid van de Heere Jezus. En dat we zo de strijd mogen strijden. Vergeef de zonde, Heere. Wilt u met ons zijn in alle dingen, ook als ze opzien tegen morgen. Als we thuiskomen en er is niemand om mee te praten. Wees met ons elke dag van deze week. Neem ons onder uw hoede. En hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 69, het 14e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De Heere zegene u. En Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.